Goedemorgen gemeente. Op deze zondag heet ik u namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Zonneberg zal voorgaan. De netto opbrengst van de gisteren gehouden rommelmarkt is 10.000 euro. We zijn zeer dankbaar voor dit mooie resultaat. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst. En we willen ons nu voorbereiden op deze dienst door samen te zingen van Psalm 150, het eerste vers. Looft God, looft zijn naam alom. En ook vers 3, looft God na zijn hoog bevel. Vers 1 en 2 van Psalm 150.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij vervolgen deze dienst met samen te zingen van Psalm 6 en daarvan de versen 1, 2 en 4. O Heer, gij zijt weldadig, straf mij niet ongenadig, vergeef mij al mijn zonden. Keer eindelijk, Heer, toch weder, mijn ziel buigt zich ter neder. 1, 2 en 4 van Psalm 6. Na de 10 geboden en de samenvatting van onze Heer Jezus Christus zingen wij uit op toonhoogte 243. Vader, ik aanbid u. Jezus, ik aanbid u. Heilige Geest, ik aanbid u. Maar ook het vervolg. Ik leg mijn leven voor u. Halleluja. 243 uit op toonhoogte. Maar nu eerst luisteren we naar de wet van onze God en de samenvatting van de Heer Jezus Christus. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus vatte dit alles samen. Toen hij zei, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel, en met heel uw verstand, en met heel uw kracht. Dat is het eerste gebod. En het tweede, hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Samen gaan wij nu bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Vader, Zoon en Heilige Geest. Hier zijn we. In de kerk of thuis verbonden met deze dienst bij de kerkradio of op een later tijdstip op andere wijze. En we hebben het gezongen. Ik leg mijn leven voor u. En dan bent u beter thuis in ons leven dan de beste röntgenoloog. Die de echo's bekijkt en de foto's aanschouwt en de scans beoordeelt. U doorziet en doorgrondt en kent ons en weet wat er in ons huis, wat er in ons leeft. U weet ook wat we nodig hebben. En juist ook als het gedeelte uit uw woord wat ons voorgehouden wordt en wat ons ook doorlicht, de 10 woorden, de 10 geboden. En we beschouwen ons leven daarin als een spiegel. Wat is er dan veel dat haaks staat op uw bedoelingen. Haaks staat op uw liefde en op uw trouw en op uw genade. En toch zijn we er weer. Dat zat hem niet in ons, maar dat zit hem in uw trouw en in uw genade. We danken u ervoor, Heer. En leer ons daar ook van te leven. En ons leven daarnaar in te richten. Help ons daarbij. En laat zo ook u de eer, de lof ontvangen, zoals we dat zongen. Halleluja. Loof de Heer. Wat bent u dat waard? Omdat u blijft die u was. En u zult zijn die u bent. U verandert niet. U laat u niet van uw plaats stoten door wat wij denken of zeggen of deden of doen. Maar u bent standvastig. En daarom doen we het ook aan op uw woord alleen. Heb dank dat we weer een zondag van u krijgen. En nog een zonnige zondag ook. Laat uw licht en uw waarheid ons verwarmen, ons doorlichten. En aan het licht brengen wat donker is en niet kan bestaan. En aanvuren wat is tot uw eer. Neem ons zo in uw hoede, in luisteren, in spreken, in het bespelen van het orgel en in ons zingen. In het geven van onze gaven, als we koster zijn. En laat alles meejubelen tot meerdere glorie van uw naam. Zegen ook het werk van zondagschool en kindernevendienst. Wees bij de kinderen te oppassen en degene die op hen oppassen. We bidden u, Heere God, ontferm u over ons. En laat het maar merken dat uw liefde, uw trouw, uw genade naar ons uitgaat. Onverdiend. Maar zo bent u toch. Geef dat het ons verwondert. Geef dat het ons geloof in u hecht en echt doet zijn. En dat we zo in het volste vertrouwen verder gaan. Tot eer van u. Hoor ons uit genade alleen. In Jezus' naam. Amen. Wij lezen samen uit het boek Handelingen der Apostelen, geschreven door Lucas, 13e hoofdstuk, en daarvan de versen 14 tot en met 44. Handelingen 13 vanaf vers 14... speelt zich af in Turkije, waar het behoorlijk tekeer gaat en roerig is. En in de dagen van Paulus zag het er zo uit. Handelingen 13 vanaf vers 14. En ze gingen vanuit Perge het land door en kwamen in Antiochië, in Pisidië. En ze gingen op de dag van de Sabbat de synagoge binnen en gingen daar zitten. En na het voorlezen van de wet en van de profeten lieten de hoofden van de synagoge tegen hen zeggen: mannen, broeders, als er bij u een woord van bemoediging voor het volk is, spreek dan. Toen stond Paulus op, wenkte met de hand en zei: Israëlitische mannen, en u die God vreest, luister. De God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitverkoren en het volk verhoogd toen ze vreemdelingen waren in het land Egypte. En hij heeft hen met een machtige arm daaruit geleid. En hij heeft gedurende de tijd van ongeveer 40 jaar hun doen en laten verdragen in de woestijn. En nadat hij in het land Kanaan 7 volken uitgeroeid had, verdeelde hij hun land onder hen door het lot. En daarna gaf hij hun ongeveer 450 jaar richters, tot aan de profeet Samuel. En van toen af vroegen ze om een koning. En God gaf hun Saul, de zoon van Kis, een man uit de stam van Benjamin, gedurende 40 jaar. En nadat hij hem had afgezet, verwekte hij David voor hen tot koning. Hij gaf ook getuigenis van hem met de woorden: ik heb David, de zoon van Isaï, gevonden, een man naar mijn hart, die alles zal doen wat ik wil. Uit zijn nageslacht heeft God voor Israël volgens de belofte de zaligmaker Jezus doen voortkomen. Nadat Johannes voorafgaand aan zijn komst eerst aan heel het volk Israël de doop van bekering gepredikt had. Maar toen Johannes zijn loop aan het volbrengen was, zei hij: wie denkt u dat ik ben? Ik ben de Christus niet. Maar zie, hij komt na mij, bij wie ik het niet waard ben de sandalen aan zijn voeten los te maken. Maar de broeders, kinderen van het geslacht van Abraham, en wie onder u God vrezen, tot u is het woord van deze zaligheid gezonden. Want de inwoners van Jeruzalem en hun leiders, die hem niet kenden, hebben door hem te veroordelen de uitspraken van de profeten vervuld, die iedere sabbat voorgelezen worden. En hoewel zij geen reden voor zijn dood vonden, vroegen ze Pilatus hem te laten doden. En toen ze alles volbracht hadden wat er over hem geschreven was, namen ze hem van het hout af en legden hem in het graf. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt. En hij is gedurende vele dagen verschenen aan hen die met hem opgegaan waren van Galilea naar Jeruzalem en die nu zijn getuigen zijn bij het volk. En wij verkondigen u de belofte die aan de vaderen gedaan is, namelijk dat God die vervuld heeft aan ons, hun kinderen, door Jezus te verwekken. Zoals ook in de tweede psalm geschreven staat: u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. En dat hij hem uit de doden heeft doen opstaan, om niet meer tot ontbinding terug te keren, heeft hij zo gezegd: ik zal u de weldaden van David geven, die betrouwbaar zijn. Daarom zegt hij ook in een andere psalm: u zult uw heilige niet overgeven om ontbinding te zien. Immers, David is ontslapen nadat hij in zijn tijd het raadsbesluit van God uitgediend had, en hij is bij zijn vaderen gelegd en heeft wel ontbinding gezien. Maar hij die God opgewekt heeft, heeft geen ontbinding gezien. Laat het u dan bekend zijn, mannenbroeders, dat door hem aan u vergeving van de zonde verkondigd wordt, en dat ieder die gelooft door hem gerechtvaardigd wordt van alles waarvan u door de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kon worden. Pas dan op dat u niet overkomt wat er gezegd is in de profeten: zie, verachters, verwondert u en verdwijn, want ik verricht een werk in uw dagen, een werk dat u niet zult geloven als iemand het u vertelt. En toen de Joden weggegaan waren uit de synagoge, drongen de heidenen erop aan dat op de volgende sabbat dezelfde woorden tot hen gesproken zouden worden. En toen de synagoge uitgegaan was, volgden velen van de Joden en van de godvrezende proselieten Paulus en Barnabas, en spraken tot hen en spoorden hen aan om bij de genade van God te blijven. En op de volgende sabbat kwam bijna heel de stad samen om het woord van God te horen. Tot zover onze schriftlezing. We willen over dit gedeelte vanmorgen met elkaar nadenken. En wel in het bijzonder aan de hand van wat we lazen in vers 15b en in vers 43. Daar stond: mannenbroeders, als er bij u een woord van bemoediging voor het volk is, spreek dan. en 43. En toen de synagoge uitgegaan was, volgden velen van de Joden en van de Godvrezende proselieten Paulus en Barnabas. Die spraken tot hen en spoorden hen aan om bij de genade van God te blijven. Tot zover onze tekst. Voordat we dit met elkaar overdenken, zingen we nog en wel van Psalm 98, de verzen 1 en 2 zingt. Zingt een nieuw gezang, de Heere, die grote God, die wonderen deed. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël, nooit gekrenkt. 1 en 2 van Psalm 98. Gemeente des Heren, wij maken vanmorgen een stukje mee van een zendingsreis van Paulus. Hij maakte er in totaal 3. En daarna volgde zijn tocht, barre tocht naar Rome nog. Hier in Handelingen 13 gaat het over de eerste zendingsreis. En dan zijn we in Turkije. Ik zei het al. Het is daarbij ook Sabbat, de Joodse zondag, de rustdag. En zoals ze dat van huis uit gewend zijn, gaan Paulus en degene die bij hem zijn op die dag naar de synagoge. Die rustdag is van oudsher een dag om bij te tanken. En juist ook geestelijk bij te tanken. En juist ook aan de hand van de Bijbel. In die synagoge nemen ze plaats en ze wachten af, staat er. Het is best wel aardig om zo, terwijl je hier in ochtend zit of thuis bij de kerkradio, toch even een inkijkje te hebben in zo'n dienst in de synagoge heel ver weg, hoe het er daar aan toe ging. En als het ware met eigen ogen een stukje daarvan mee te krijgen, mee te beleven. Iets daarvan wisten we al. Lucas beschrijft dat in zijn evangelie, in het 4e hoofdstuk, als Jezus op een gegeven moment een stukje uit de profeten mag voorlezen en de rol weer teruggeeft en daarna opmerkt, heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. En toen gooiden ze hem even later bijna van de steilte bij Nazareth af. Het werd hem niet in dank afgenomen. Maar wat gebeurt er hier in de synagoge? Na het lezen van de wet en van de profeten komt er een uitnodiging. En die uitnodiging gaat uit van de leiders van de synagoge. Wat deden die mensen? Die waren gewoon om synagogediensten te beleggen en de gang van zaken daarin op orde te houden. Heel vaak was een leider van een synagoge ook de bouwer ervan geweest. En hier worden dan Paulus en Barnabas ineens aangesproken. Als mannenbroeders. Ze horen erbij. Ook al zijn het vreemdelingen van buiten Turkije, ze horen erbij. Ze zijn, net als die andere Joden, thuis in de synagoge. En op een wonderlijke manier hebben ze blijkbaar het vertrouwen van de leiding van de synagoge. Nou, dat biedt kansen voor Paulus en Barnabas. En kansen, die moet je nooit laten liggen, nooit onbenut laten. Wij zijn daar soms wel eens wat te bang voor, te teruggetrokken voor. Als het gaat om dingen van geloof, als het gaat om dingen van de Bijbel, om die naar buiten te brengen, om daar eens iets van te zeggen, om die te delen met anderen. Mee te delen, uit te delen. Heel veel mensen hoor je dan zeggen of denken, oh, dat is privé. Nou, dat dacht ik toch niet. Of we laten het graag aan een ander over. Mij niet gezien. Maar als ik je dan gewoon heel recht op de man, op de vrouw afvraag van, vind je dat eerlijk? Is dat eerlijk? Is dat oprecht? Ben je een getuige om maar niet te getuigen? Draag ik de boodschap, het evangelie, als een als een luchtige, of misschien juist wel als een hele zware last met me mee. Of als een gasgevulde luchtballon. Nou, dan heb ik wel een vraag voor ons vanmorgen. Wat betekent dan de genade van onze Heer Jezus Christus voor je? En wat betekent dan de liefde van God onze Vader voor je? En wat betekent dan de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest voor je? Je wordt namelijk wel zo elke zondag weer opnieuw, elke kerkdienst, op pad gestuurd. Niet maar naar huis gestuurd, maar de wereld, de wijde wereld. ingestuurd. En je hebt dus nooit hier of thuis bij de kerkradio zomaar vrijblijvend gezeten. Weet dat wel hoor. Op pad. Aan de slag. Je auto die tank je toch ook niet vol bij de pomp om vervolgens heel de week langs de straat te laten staan en er niks mee te doen. Dan kun je gaan rijden. Kun je erop uit. Paulus en Barnabas die worden er hiervoor uitgenodigd om een woord van bemoediging tot het volk te spreken. Een gouden gelegenheid is dat. En dan komt het er inderdaad op aan om het evangelie van onze Heer Jezus Christus te berden te brengen. En dat je je daarvoor niet schaamt. Hebben jullie nog een woord tot bemoediging? Blijkbaar is daar dus in die synagoge in Turkije behoefte aan. Letterlijk staat er dat er gevraagd wordt naar een woord van opwekking. En daarbij wordt er dan een uitdrukking gebruikt, die komt nog één keertje meer voor in de Bijbel, in het slothoofdstuk van de Hebreeënbrief. En dan wordt ook een woord van opwekking, een woord van bemoediging, een woord van troost, van vermaning ook. Het heeft verschillende kanten in zich. En de boodschap waar dan hierom gevraagd wordt aan Paulus en Barnabas, is niet eenzijdig. Dan moet je telkens weer op bedacht en voor beducht zijn als het gaat om het evangelie. Dat is een blijde boodschap, hiep, hiep, hoera. Ja, ook. Halleluja, ook. Maar nog meer. Hoeveel mensen zijn er niet die het geloof en het evangelie alleen als een hemelhoog juichen willen beleven. En ze drijven dat telkens weer op die spits. Het is altijd halleluja en nooit ook maar één vuiltje aan de lucht. En dan denken jullie vanmorgen ook, ja wat zeur je dan? Nou, dan zou ik ons allen toch willen vragen vanmorgen om die schriftlezing nog eens een keer aandachtig in ogenschouw te nemen om te zien hoe Paulus dat dan doet, om een woord van opwekking te spreken. Paulus die begint te vertellen, nadat hij eerst met zijn hand gewenkt heeft, en dat was nodig in de synagoge, want we zeggen wel eens als we ergens binnenkomen op een verjaardag en het is me een geklets en gerebbel tot de met, en iedereen heeft, het lijkt hier wel een jodenkerk. Nou, dat gebeurde in de synagoge. Iedereen begon na de schriftlezing met elkaar te discussiëren, te praten en te redeneren. En daar was geen doorheen komen aan. En daarom moet Paulus even met zijn handen gewenkt hebben van even dimmen, even stil. Wat doet Paulus dan? Hij begint te vertellen in het Oude Testament. Bij Exodus. God heeft uitgeleid. En na 40 jaar kwam Israël in het beloofde land. En toen brak er een periode van richters aan. Van profeten en van koningen. En dan vanaf koning David maakt Paulus een sprong naar een andere koning. Naar Jezus. Die de zaligmaker wordt genoemd. En even verderop zegt Paulus ook, tot u is het woord van zaligheid gezonden. Nou, en daarna vertelt Paulus van Jezus lijden en van zijn sterven aan het kruis en van zijn opstaan. En hij legt even de vergelijking met David. Koning David, die was maar tijdelijk. En die ging na zijn sterven tot ontbinding over. Koning Jezus leeft in eeuwigheid. Die God opgewekt heeft. Hij heeft geen ontbinding gezien. En door deze Jezus wordt aan u de vergeving van de zonden verkondigd. Ieder die gelooft wordt door hem gerechtvaardigd. Vaardigd, komt recht te staan voor God. Waarvan dan? Nou, van alles waar de wet van Mozes je alleen maar van aanklaagt. Merk je wat er dan gebeurt? Zie je wat Paulus doet? heel scherp legt hij er dan de vinger bij dat de wet van Mozes je niet kan redden, maar Jezus redt. Gaat het automatisch? Echt niet. Door het geloof. Ja, en hoe gaat dat dan en hoe ga je daarmee verder? Hoe ga je daarmee om? Een heel opmerkelijke zin van wat we voorlazen uit Handelingen 13 was vers 42. De Joden zijn weer weggegaan uit de synagoge. De dienst zit er weer op. En Paulus heeft het mooi gezegd of heeft het niet mooi gezegd. He, daarmee kun je heel het gebeuren in de synagoge of in de kerk makkelijk van je afschudden. Maar dan het opmerkelijke, de heidenen, dat betekent de niet-joden, die dringen er bij Paulus op aan, joh, kom nog eens terug. We willen zoiets best nog een keer horen. Eigenlijk roepen ze bies, bies, herhaal het. Een verzoek om herhaling of om verdere uitleg door Paulus van de dingen die hij net heeft verkondigd. En dat is mooi, hè? En dat raakt me best heel diep. Dat voor vele mensen die week veel te lang duurt. Ze gaan Paulus en Barnabas achterna. En ze worden opnieuw toegesproken. Ze worden aangespoord. En dan komt dat belangrijke zinnetje uit 43. Ze worden aangespoord om bij de genade van God te blijven. Nou, dat gebeurt buiten de synagoge, terwijl in de synagoge hen de vraag werd gesteld. Mannen, broeders, als jullie nog een woord van opwekking hebben, zeg het ze maar. En het eigenlijke woord van opwekking gebeurt buiten. Om bij de genade van God te blijven. Dat is een woord van opwekking, dat is een woord van aansporing ook. Blijf bij de genade van God. Voor sommigen is dat misschien wel een woord van vermaning geweest. Hè, als je Gods genade de rug toekeert en je gaat maar je eigen gang. Nee, blijf bij Gods genade. Dat betekent dat wat ons in Christus gegeven is. Genade. Hou het bij Jezus. Hou van Jezus. Mijn Jezus, ik hou van u. Dat betekent eigenlijk het woord genade. De gunst die God ons bewezen heeft in zijn Zoon Jezus Christus. Zijn enig geborene. Dat woord genade, dat kenden die Turken wel. Ze spreken daar allemaal in dat gebied rondom de Middellandse Zee Grieks. En dat woord genade in het Grieks is een woord dat hoorde je maar al te graag. Dat betekent gunst. Of het betekent een cadeau, een geschenk, een gave, alsjeblieft. Maar hier, in Handelingen 13, wordt het voor de eerste keer gebruikt in de Bijbel. In de verkondiging sinds Handelingen 2, waar het als complete invulling heeft, Jezus Christus en die gekruisigd en die weer opgestaan uit de doden. Vanaf hier heeft het woord niet langer die vlakke Griekse zin van nou, jij ook een cadeautje en hier jij ook weer wat, een geschenk. Nee, het krijgt hier een christelijke betekenis. Christus als inhoud, het werk van Jezus wordt als onmisbaar aangeprezen. En je moet er maar eens op letten, als je de handelingen van de apostelen leest, dat dit woord steeds weer klinkt uit de mond van Paulus en uit de mond van zijn medewerkers. En dat is veelzeggend. En ook in de brieven van Paulus is dit een kernbegrip geworden. Het gaat Paulus steeds weer om de genade van onze Heer Jezus Christus. Daar draait het om. De preken van Paulus zou je kunnen zeggen en zijn schrijven in zijn brieven wordt daardoor gekarakteriseerd. Genade. Genade heeft alles te maken met de wet en met het evangelie. Met die preek die Paulus hier hield in die synagoge. Mozes, Jezus. Zonde en genade. Laten we die genade vasthouden en de zonde loslaten. Het klinkt zo simpel, hè? Zoals het er hier staat. Maar het blijkt zo moeilijk te zijn. Onderschat dat niet. Want hoe doe je dat nou? Hoe blijf je bij de genade van God in Jezus Christus? Hoe loop je niet op een drafje weg voor Jezus Christus en zijn volbrachte werk? Hoe vaak ga je toch niet tussen de regels door je eigen gang en glip je ertussen uit? Week in, week uit wordt ons ook die wet van Mozes, die 10 woorden, die 10 geboden voorgehouden. Gegraveerd door onze God in die stenen kleitablet. En daarna de samenvatting die Jezus Christus heeft gegeven. En week in week uit spiegelen ook wij ons leven aan die 10 woorden. Als je heel eerlijk bent, moet je ook zeggen hoe vrolijk gaan we daarna weer niet onze eigen gang. Hou eens even. Blijf nou eens bepaald bij die genade van God in Jezus Christus. Zoals zo vaak in de Bijbel is dat een geschenk, ja een gave, een cadeau, maar wel met een opgave eraan verbonden. Blijven bij wat God gegeven heeft en waarom hij het geven moest, dat vraagt elke dag van mij training, oefening. Wie niet met Jezus Christus begint, hoe wil die ooit met hem eindigen? En met hem in het leven staan. Jezus leeft en wij met hem, ja. Hoe vertel ik het de ander? Hoe blijf ik bij zijn genade? Tegen het eind van de Tweede Wereldoorlog, 9 april 1945, werd er een Duitse dominee om het leven gebracht in een concentratiekamp. Hij heette Bonhoeffer, misschien wel eens gehoord, Dietrich Bonhoeffer. Waarom? Vanwege het belijden van de naam van de Heer Jezus Christus en het niet belijden van de leer van de nazi's. Bonhoeffer die had enkele jaren in andere concentratiekampen gezeten. En hij hoorde tot een minderheid van Duitse predikanten die de moed hadden om niet te buigen voor de wetten van Hitler. En de laatste woorden van Bonhoeffer, vlak voordat hij terechtgesteld werd, waren: dit is het einde. Voor mij het begin van het leven. Maar goed. Van deze Bonhoeffer is ook de uitspraak, of de woorden, goedkope genade. Voor wie Duits kent, billige genade. Daar had Bonhoeffer het nog wel eens over. En hij zegt, goedkope genade, dat is de doodsvijand van de kerk. Goedkope genade, nou zeg ik het maar even in mijn eigen woorden, goedkope genade is dat je een beetje aan het stickeren bent. Je bent stickertjes aan het plakken. En overal plak je maar Jezus op. Zonder dat je hem werkelijk kent. Zonder dat je iets met hem hebt. Zonder dat je beseft waarvoor Jezus kwam en ging en leefde. En ten onder ging, maar ook weer opstond. Zonder Jezus heb ik geen leven. Als een verloren zoon kan ik niet om Jezus heen. Om bij hem heel mijn hebben en heel mijn houden te brengen en te laten. Voor het eerst En elke dag ook weer opnieuw. Anders dan wordt Jezus een gepasseerd station. We hebben Jezus nou wel gehad. Vandaar dat diezelfde Bonhoeffer op een gegeven moment zei: als raven hebben wij ons verzameld om het lijk van de goedkope genade. En daaruit ontvingen wij het vergif waaraan de navolging van Jezus onder ons stierf. Dat is weer zo'n moeilijke zin. Eigenlijk zei die Duitse dominee: goedkope genade, dat is eigenlijk genade die je wel wil hebben zonder navolging. Vergeving zonder verootmoediging. Je pikt gauw wat van Jezus mee en klaar is Kees. Of hoe je dan ook heet. Goedkope genade, dat is genade zonder diepgang. Zonder werkelijk de wortel daarvan te kennen. Waar die vandaan komt. Goedkope genade, die vind je overal in een consumptieve cultuur, waar mensen graag een hap en een snap mee willen eten en mee willen nemen. En verder niet. We hebben weer gegeten, we hebben weer gedronken, als ik maar aan mijn trekken kom, als ik me maar goed voel. En de rest, ach, dat kan in ademnood komen, stikken. Blijven bij de genade is blijven bij Jezus. Er kan zich geen spel tussen wringen. Hem volgen. En bij het volgen van Jezus hoort ook zelfverloochening. Overgave. Beschikbaar zijn. Zelfverloochening. Dat is wegcijferen van je eigen egoïstische ik. Goedkope genade, dat is vrij blijvend. Dank u wel en verder wil je er niks mee te maken hebben. Kostbare genade is vrij blijvend. Omdat je er alles mee te maken wil hebben en je weet, ik ben vrij. In Jezus' naam. Want ik weet, het heeft hem alles gekost. Alleen de gelovige gehoorzaamt en alleen de gehoorzame gelooft. Best wel een beetje schrikken als je daar eens wat over leest, wat die dominee nog meer heeft geschreven. Die had een geweldige kijk op de kerk. 70, 75 jaar geleden schreef hij al dat we een tijd zonder religie tegemoet zouden gaan. En wat bedoelde hij daarmee? Nou, religie, godsdienst, godsdienstigheid, die niet vanzelfsprekend zou zijn. Eeuwenlang hebben we in Europa geleefd in een leefomgeving waarin God als het ware als vanzelfsprekend aanwezig was. En dat geloofde de meerderheid, dat geloofde haast iedereen, maar is inmiddels wel in elkaar gestort, hè? Als je in de wereld kijkt om je heen, dichterbij of verder weg, en het stort nog steeds verder in elkaar. En als dat vrome, dat gemeenschappelijke bewustzijn van de vorige eeuw en de eeuwen daarvoor, als dat wegvalt, wat hou je nou nog over? Welke landingsplaats heeft het evangelie dan nog in onze dagen onder ons? Hebben wij er eigenlijk de leefomgeving nog wel naar om bij die genade van God te kunnen blijven en ook anderen daarop opmerkzaam te spreken, woorden van opwekking te spreken, te bemoedigen, te vermanen, te vertroosten? Om Jezus Christus lief en nodig te hebben. Dan moet je toch echt steeds weer terug naar die Bijbel. En hoe meer ik daarin lees, hè, des te meer kom ik erachter dat ik hem eigenlijk steeds nog zo slecht gelezen heb. Blijven bij de genade. Blijven bij Jezus Christus. Blijven bij het woord van de genade. Ja, maar die Bijbel is zo moeilijk, vind je? Meen je dat nou echt? Wat heb je eraan gedaan om dat te veranderen? Om daaraan te werken? Om daar toch grip op te krijgen? Om daar meer van te weten te komen? Heb ik echt geroeid met de riemen die ik heb? Of was het maar een beetje spetteren en plonzen rondom die Bijbel? Voor de aardigheid. Het gaat om genade, hoor. In Jezus Christus. En genade is een woord dat zing je makkelijk en dat neem je makkelijk op de lippen. En we bidden nu dit alles in Jezus' naam uit genade. Amen, zeggen we dan? Jawel. Maar er zit wel een wereld achter en de Bijbel die verkondigt je die. Er zit een leven achter. Er zit een mensenleven achter. Er zit het leven van God op aarde achter in zijn Zoon, Jezus Christus. Paulus, die legt er hier in zijn opwekkingswoord de vinger bij. De Heer Jezus liet zien in zijn leven wat het was om genadevol te zijn. Hij had oog voor de mensen die buiten lagen. Hij rekende af met allerlei werken van de wet en om het zodoende zelf maar te verdienen. En om in goed blaadje bij God terecht te komen. Vrijspraak verleende hij aan zondaren die bij hem kwamen met hun vergooide leven. En hij zei, ik vergeef je en ga heen en zondig niet meer. Sommige mensen wordt wel eens gezegd dat genade maar wat goedkoop is. Genade is niet goedkoop. Genade is niet goedkoop. Verworven. Hij voor mij. Echt niet goedkoop. Hij gaf zijn leven. Maar het is wel gratis. Gek, hè? Niet goedkoop, maar wel gratis. Je kan er niks van doen, voor doen. Jezus heeft dat al gedaan. Maar weet wel, deze genade zal je niet onveranderd laten. Hij gaf alles op uit liefde voor mij. Dan is je leven toch voor hem en van hem. Hou het dan ook bij die genade van God in Jezus Christus. En niet bij de billige genade, bij de goedkope genade. Dat is spreken van vergeving zonder dat je je echt keert tot Jezus Christus. Dat is leven van, ach, ik ben gedoopt, maar verder nee. Goedkope genade, dat is leven zonder discipelschap. Genade zonder het kruis. Genade zonder Jezus Christus. Mensen zeggen wel eens dat genade alles doet. En daarom kan alles maar bij het oude blijven. Echt niet. Nee hoor. De kostbare genade roept ons op om bij Jezus Christus te blijven, hem te volgen. Bij genade gaat het om geloof. Geloof tot op het bot, van binnen en van buiten, met huid en haar, met hart en ziel. Verregaand is dat, maar nooit los van Jezus. Wat Paulus nou deed hier, hè, was Jezus verkondigen, zonder omhaal. Zonder fratsen. Jezus alleen. Wat een genade. Amen. Daarvan gaan we zingen met de woorden van op toonhoogte 147. Alle vier de versen. Genade, zo oneindig groot genade die mij heeft geleerd te vrezen voor het kwaad. Want Jezus droeg mijn zondelast. Als ik daar in zijn heerlijkheid mag stralen als de zon, dan prijs ik hem in eeuwigheid dat ik genade vond. Op toonhoogte 147. voor die vragen van de prekende week moet u echt vanavond terugkomen, want anders begrijpt u ze niet. Ze zijn verwisseld. We gaan samen danken en bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, wilt u het ons leren om dat woord genade te spellen? Zo dat we niet alleen weten welke lettertjes er op welke plaats geschreven moeten worden, maar dat het die plaats in ons leven inneemt, waardoor u de eer ontvangt en wij afzien van onszelf. Het van u verwachtend en niet van wie wij zijn en wij denken en wat wij doen. Heren, we danken u voor die opwekkende woorden. En dan worden we er ook bij bepaald. En misschien wel teruggebracht van onze eigen gekozen wegen. Geef, Heere God, dat we van uw kostbare genade geen goedkope genade maken. En maar aanrommelen. En maar doorleven op onze eigen gekozen wegen en ingeslagen paden. Maar steeds weer naar de bekende weg vragen door onze handen te vouwen en de knieën te buigen. Door steeds weer het beste boek voor de weg, de Bijbel, te openen, te lezen, te bestuderen, te doorgraven. Die soms ook lastige Bijbel, echt wel. Maar geef dat we al herkauwend op de stof die ons daarin wordt aangereikt, wijzer worden. Wijs worden tot zaligheid, tot eer van de zaligmaker. Heere God, we bidden u om vergeving. Om genade. Dat betekent leven voor wie eigenlijk ter dood gebracht had moeten worden. En we danken u voor de genade ons bewezen in hem. Die eigenlijk had moeten blijven leven, maar ter dood gebracht werd aan het kruis. Begraven werd in het graf, maar ook weer werd opgewekt en opstond. En die eenmaal weer komt om het ons te vragen, wat heb je gedaan met mijn genade, jullie bewezen? Heere, geef dat het ook onderling in onze kringen en kringetjes, in onze familie, in onze gezinnen, nog eens over die genade hebben. Dat we erover napraten, doordenken en op doorgaan. En elkaar ook steeds weer bepalen bij die genade. Dat wekt ons op om te zien op Jezus Christus. Help ons zo in het omzien naar elkaar, in vreugde en voorspoed, maar ook bij ziekte en zorg, bij rouw en verdriet. Laat ons zo pastoraat bedrijven, herderlijk omzien naar elk ander. Heren, we danken u dat broeder Brinkman 12,5 jaar aan de gemeente verbonden was. U hebt hem gezegend en bent hem nabij geweest. Ook naar de toekomst toe bidden we u. Geef hem de tegenwoordigheid van uw geest, dat die hem en zijn vrouw en zijn kinderen, ja ons allen leidt en wijdt in de grazige weide van uw woord. En laat hem jubileren, dat is u eren en groot spreken van u, de God van zijn leven. Heren, we danken u dat er gisteren rommelmarkt gehouden mocht worden. We danken u voor de opbrengst. We danken u dat het alles voorspoedig mocht verlopen. En we danken u, Heere God, dat er ook middels deze opbrengst weer goede doelen mogen worden gesteund. Hier voor onze kerk, voor onze gemeente, maar ook voor hulp aan zieken in Macedonië. Mensen die aan de longen mankeren, die lucht nodig hebben. En geef, Heere God, dat ook dat project gezegend mag worden. Dat jong en oud daardoor ook weer opademt en ook gesterkt wordt. Heere God, we bidden u voor alle nood en leed die er is, waar dan ook ter wereld. Heel dichtbij of heel ver weg. Gedenk hen die ziek zijn, thuis. Maar ook degene die in het ziekenhuis vertoeft. We bidden u voor mevrouw Hommersom, die in Tiel verblijft. We bidden u voor Dirk van Inge in Wolfheze. We danken u dat Rick Capelle weer thuis mocht komen uit Heze. Geef, Heere God, dat allen, ook om onze zieken heen, mogen merken dat u een God bent die draagt en die ondersteunt en die sterkt en die niet loslaat wat u beloofd hebt en wat u begonnen bent. En geef, Heere God, dat telkens weer ook mag worden gezien op u als hemelse heilmeester. We bidden u voor Coralie Vink, die in de afgelopen nacht vertrokken is voor een aantal weken naar Bolivia om onder kinderen te werken en daar ook de Heere Jezus te verkondigen. Geef ook dat ze daar mag blijven bij uw genade, zoals we die vanmorgen ook met elkaar overdachten. En geef dat zij, en waar dan ook wereldwijd, uw woord wordt verkondigd, uw geest ook werkt, en dat mensen gebracht worden bij het kruis en bij het graf, dat open is en leeg, ja, gebracht worden bij u, die leeft en regeert in eeuwigheid en die trouw houdt zonder los te laten, ondanks ons. Heere God, we vragen u, zegen ons in al ons doen en laten, en laat het mogen zijn tot meerdere eer en glorie van u, de drie enige God. Breng ons ook vanavond weer tezamen. Opnieuw mogen we dan stilstaan bij het gemeente zijn. En dat zijn we toch, niet omdat wij het zijn, maar omdat u het bent. Hoor ons, o God, uit genade alleen, onverdiend, in Jezus' naam. Nergens om, uit genade alleen. Amen. Wij gaan onze liefdegaven geven voor de Stichting Ochte Eldik, voor de kerkrentmeesters en voor de bijstand in het pastoraat. De Heer zegene u en uw gaven. Zendingsbussen voor de VBW aan de uitgang vergeet u ook zeker niet. Wij zingen daarna, en wel van Psalm 31, de versen 15, 17 en 19. Hoe groot is het goed dat gij zult geven hem wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. Gelooft zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Bemint de Heer, Gods gunstgenoten, de Heer die vromen hoedt. 15, 17 en 19 van Psalm 31. Na de zegen wordt u verzocht om nog een ogenblik te gaan zitten, zodat broeder van de Heer, ik als president kerkrentmeester, het woord kan richten tot onze jubilaris, broeder Brinkman. Ga dan straks heen in vrede, dragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.
Mag ik de jubilaris naar voren vragen? Beste Erik, allereerst van harte gefeliciteerd met je 12,5-jarig jubileum. Ik wil graag hier even kort bij stilstaan. Ruim 13 jaar geleden is het eerste contact ontstaan tussen jou en de gemeente hier in Ochten. Het contact ontstond naar aanleiding van een vacature voor pastoraal medewerker in de gemeente Alhier. Je bevond je toen in een riante positie. Je had de keuze tussen twee ongeveer gelijke functies als kerkelijk werker. Eén hier in Ochten en één in de gemeente in België. Jullie woonden toen in Ede, maar als de koffers ingepakt zijn en de verhuiswagen vol zit, dan maken die laatste 100 kilometer ook niet meer uit. Voordat er een beslissing genomen werd omtrent deze baan in Ochten, is er over en weer diverse contacten geweest. Ik heb me laten vertellen dat er zelfs verspieders bij de bank in Ede toentertijd zijn ingeschakeld. Deze medewerker zou tijdens een gesprek rondom een hypotheek wat extra informatie proberen los te krijgen over je mening en overwegingen omtrent de functie in Ochten. Of dit uiteindelijk ook gelukt is en of het de doorslag heeft gegeven, dat vermeldde historie niet. Maar voor de kerkvoogden was het een uitgemaakte zaak. De heer Brinkman moest het worden. Want met zijn komst zouden er twee pastorale mensen komen voor de prijs van één. Daarmee bedoelden ze natuurlijk dat je getrouwd was en dat je vrouw een meelevend gemeentelid is. Of haar afgeronde pastorale opleiding daar ook iets mee te maken heeft, daar kan ik helaas niet meer nagaan. En na verloop van enkele weken is het toentertijd wederzijds besloten om in zee te gaan met elkaar. Dat mocht zijn begin hebben op 1 november 2000, zodat we hier nu, 12,5 jaar later, een jubileum kunnen vieren. Erik, je hebt de afgelopen jaren veel werk mogen verrichten hier in de gemeente in Ochten. Kringwerk, catechese, bijstand in het pastoraat, maar ook invulling gegeven aan het Bijbels onderwijs op de houtkoperschool. Jullie hebben je huis veelvuldig mogen openstellen om invulling te geven aan je taken en mensen te ontvangen. Fijn dat we mogen zien dat je je plaats hebt gevonden hier in Ochten en in de functie die je bekleedt. Deze week ben ik nog even langs geweest bij jullie op de Perengaard nummer 1. Nadat ik had aangebeld, heb ik even de tijd gehad om mezelf te kijken. Ik zag onder de carport dat er iemand aan het werk was om een tiekhouten tafel te repareren. De tafel was met olie behandeld en klaar voor het zomerseizoen. De deur werd opengedaan door jullie dochter, Nathalie. Ik vroeg haar of zij met de tafel bezig was. Nee, zei ze, dat is het werk van mijn vader. Zo mag het ook in het pastoraat zijn en ander kerkelijk werk. We mogen opwijzen naar boven, naar onze vader. Het is zijn werk, wat hij door ons mag doen. Dat geeft een hele rust, want vaak zien we niet dat we iets doen, of wat voor uitwerking het heeft, datgene wat we doen. Maar dat is in zijn hand. Wij mogen zaaien, God geeft de wasdom. Maar ook, wij mogen zaaien en de ander mag oogsten. De oogst is aan God en wij mogen erop vertrouwen dat het goed komt. Ik wil afsluiten met Spreuken 3, vers 5 en 6. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart en steun op eigen inzicht niet. Ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken. Erik, ik wens jou samen met je vrouw en jullie kinderen nog een hele fijne tijd toe hier in de gemeente van Jezus Christus in Ochten. En wens je God zegen toe op je werk.
Toen hij me gisteravond opbelde, heb ik gezegd, mag ik ook wat zeggen? Toen zei hij, ja, hoe geven we dat aan? Toen zei ik, nou, ik geef je wel een stamp op je tenen. Ze zijn zo netjes gepoetst.
Komt zo.
Ga zitten, want dit duurt wel even. We zullen eerst de onwaarheden eruit halen, want die waren de legio. Het was niet kiezen uit twee, maar het was kiezen uit drie. En bij de andere twee was ik niet aangenomen. Het was namelijk ook Twente, waar mijn vrouw vandaan komt. En het was inderdaad België. En de benoeming hier, die was er op een gegeven moment. En toen heb ik gezegd, het spijt me, u zult moeten wachten, want er lopen nog twee andere dingen. En zowel België als Twente wezen mij, wezen ons af, omdat we eigenlijk, ja, wat ze direct waren, denk ik. Ik denk dat dat het was, in het kort samengevat. U kunt zich er misschien iets bij voorstellen. Ik wil beginnen om mijn verontschuldigingen aan te bieden aan de, vooral de ouderen uit de gemeente die ik de laatste twee jaar tekort heb gedaan. Het spijt mij oprecht. Echt. Maar het ging de laatste twee jaar allemaal niet vanzelf. Ik heb heel veel steun gehad van mijn vrouw. Die heeft mij, zeker in de tijd van de ziekte van Pfeiffer, naar het baken gebracht. Mij op een stoel neergezet. Ze heeft de tafels en stoelen klaargezet. De Bijbels klaargelegd. Alles geïnstalleerd. En daarna heeft ze de dominee de opdracht gegeven dat hij mijn tassen moest dragen. Want ik kon het niet, zei ze. Dus u zag mij zo af en toe wel dingen doen. Als ik daar nu op terugkijk, denk ik, Erik, wat ben je dom geweest. Je had gewoon niets moeten doen. We moesten dingen delen, hoorde ik net in de preek. Ik vind het heel wonderlijk dat Hendrik nu tot mij het woord spreekt. We hadden er gisteravond nog even over. We hebben 5, 6, 7 jaar terug als zeer grote vijanden tegenover elkaar gestaan. En ik vind het een stuk goddelijke humor dat we nu hier met z'n tweeën staan. Waarom zeg ik dit? Er zijn heel veel mensen, en vooral ook jongeren achterin, die denken dat God niet werkt. Nou, ik kan u vertellen, als God een eigenwijze directeur, oud-directeur van een basisschool, en een directeur van een vervoersbedrijf, zover kan krijgen dat ze het goed maken met elkaar en elkaar de hand geven en zich verzoenen met elkaar, dan is er ook nog hoop voor mensen uit de Betuwe. Dus wat ik bedoel te zeggen, kijk om u heen. En zijn er mensen met wie u het nog goed moet maken? Aarzel dan niet. Ten tweede heb ik er een vreselijke hekel aan om hier te staan op een moment als dit. Dat weten ze daar allemaal en daar ook. En ik heb alle mogelijke moeite gedaan om dit voorbij te laten gaan. Totdat we 10 dagen terug een jubileum hadden van een begrafenisondernemer die 25 jaar bestond. En toen was er een oudere dominee die bij ons aan tafel kwam zitten. Ik zal u niet zeggen hoe hij heet, maar zijn naam was niet in overeenstemming met zijn leeftijd. En die zei, Erik, hoe kun je dit nu voorbij laten gaan? Jaren terug was ik ziek en toen was er een pastoraal medewerker die tegen mij zei, maar beste man, dit moet je toch de gemeente vertellen om ze mee te laten leven en voor je te laten bidden. Als dat voor verdrietige omstandigheden geldt, geldt dat toch ook bij vreugde? De tweede oproep is dus inderdaad om dingen met elkaar te delen. Het feit dat u hier naast elkaar zit, bepaalt niet de eenheid, maar eenheid wordt bepaald door eenheid van geest en hart, door dingen te delen. Het derde, ik vind het erg om hier te staan, maar bij geval moet mijn vrouw daar zitten. Ze is vandaag aan de beurt, letterlijk en figuurlijk. Maar Jan, toen we 12,5 jaar terug hier naartoe kwamen, toen hadden we beide zoiets van, ochten? We kenden dat alleen van een Japanner die over een dijk heen en weer rende om aan te wijzen hoe hoog het water was. Je had toen jaren, een paar maanden voordat we hier naartoe gingen, had je een receptie, feestje bij een restaurant, Herberg de Engel in Dodewaard. En toen zat je in gedachten een paar kilometer verderop te denken, ochten. En toen kwam het over je heen en je kreeg een stuk rust en een stuk vrede van, het is goed, daar moeten we heen. 10 dagen terug haalde je dat nog aan toen we daar weer zaten. Op het gevaar af dat er straks weer iemand tegen een ander zegt van, hij heeft het alleen maar over zijn vrouw. Als ik me niet vergis ben je bij de Alfa betrokken geweest, de koffieochtenden, bejaardenmiddag, vakantie Bijbelweek, hulpdienst, catechese 17+, huwelijkscatechese, Markuskring 20+. Je hebt kerstbakjes voor mij bezorgd toen ik het niet kon. Ze doet ook bezoekwerk voor mij als het raadzaam is dat ik ergens niet heen ga en dat het om pastorale omstandigheden beter is dat zij erheen gaat. Dat zijn de moeilijkste gesprekken vaak. En je zit nu ook nog in een commissie, maar daar kan ik niet over uitweiden. Inderdaad, 2 voor de prijs van 1. Dus het is een 25-jarig jubileum. Gemeente, de laatste 2 jaar waren voor ons heel zwaar, vooral voor mijn vrouw. Waarom noem ik dat lijstje? Niet om haar op de borst te kloppen of op de schouder. Want ik dank God dat ze daarvoor de kracht gekregen heeft om mij te steunen. Ze zitten op de stoel van EHBE'er. En we hebben het de afgelopen week erover gehad thuis wat dat eigenlijk betekende. Maar dat is eerste hulp bij Erik. Maar Jan, wij beiden geloven niet in toeval. Wij moeten hier nog zijn. Gemeente, ik heb hier een boel geleerd. En ik heb me wat dingen eigen gemaakt. Ik ben zwaarder geworden. Ik heb een bril nu. Maar de genade waar de dominee over heeft gesproken vanmorgen heb ik leren kennen. Hier in Ochten. Dat geloofde ik altijd al. Maar ik had het nog nooit ervaren. En ik hoop dat God ons de mogelijkheid geeft om in de toekomst dat te delen met elkaar. En ik zou het geweldig vinden als er onder u mensen kwamen die genade nog niet kennen. Maar als ik dan een middel mag zijn, zodat u de genade leert kennen, lijkt me geweldig. Dat is het eerste. Het tweede is dit. Als je genade leert kennen, en dat is iets heel vervelends, want dan leer je ook jezelf kennen. En dat is in de afgelopen jaren ook gebeurd. God heeft mij dingen aangewezen in mijn leven waar ik niet blij mee was. En hij nog minder. Maar het heeft ook iets moois teweeg gebracht. Het heeft er namelijk voor gezorgd dat ik niet meer oordeel. Dus als u of jij dingen hebt in je leven waar je van af wilt, je bent welkom. En het is inderdaad God, de Vader, die het werk doet. Gemeente, ik wil voorstellen om wat te zingen, namelijk Psalm 134, vers 3. Maar dan staat er 2 keer het woordje u. En ik wil u eigenlijk vragen om in die 2 gevallen het woordje ons te lezen en te zingen. Psalm 134, vers 3.
Erik, bedankt voor deze korte toespraak. Volgens mij was je iets langer dan de mijne. Maar... Gemeente, u wordt nu in de gelegenheid gesteld om Erik te feliciteren met zijn jubileum hiervoor in de kerk. En daarna is er de mogelijkheid om met elkaar een kopje koffie of fris te drinken in het baken.